En ik neem u nu mee naar Jacobus, hoofdstuk 1, de algemene brief van de apostel Jacobus, die schrijft aan wedergeboren mensen. Dat blijkt uit alles, ongeacht zijn specifieke adressering, er blijft geschreven aan wedergeboren mensen, aan wie hij schrijft. En dat is de opening van zijn brief en het is daarmee tegelijk ook de aankondiging van de inhoud van de brief, zoals dat gebruikelijk is eigenlijk ook in de Nieuwtestamentische brieven in het algemeen. De openingswoorden zijn meteen de samenvatting van de inhoud. Hij heeft het dan eerst over verzoekingen, dan wel beproevingen. Kortom, de moeilijkheden die het leven zo met zich meebrengt. En dan zegt hij in vers 5, indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij van God begeren, die wijsheid uiteraard. Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die een ieder mildelijk geeft. God geeft namelijk wijsheid. En niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Dat wil zeggen, het is de garantie dat als men aan God om wijsheid vraagt, zal hij die wijsheid ook geven. Het toepassen van de gegeven wijsheid is de verantwoordelijkheid die wij zelf dragen, uiteraard. Maar zo staat het hier, er staat alleen bij in vers 6, maar dat hij begeren in geloof, niet twijfelende. Want ja, wijsheid wordt overgedragen in de vorm van mededelingen. Gewoonlijk verbaal, dat wil zeggen in woorden uitgedrukt. Niet noodzakelijk daartoe beperkt overigens. Maar het is toch het meest voor de hand liggende. En dat men met die mededelingen, die woorden, wat moet doen. Ja, dat is waar. Je moet het zelf toepassen. Anders heb je er ook niks aan. Bij ons bestaan die dingen, hè? Het verschil tussen theorie en praktijk. Ik heb er altijd heftig tegen geprotesteerd en ik doe dat nog. Als er verschil bestaat tussen theorie en praktijk, dan betekent het dat één van beiden niet klopt. En vermoedelijk allebei niet, maar doe maar. Het is hetzelfde. En men zou de theorie in de praktijk toepassen, want dat is een goede praktijk, dat je de theorie toepast. Zo gaan die dingen. Idealiter, en daar hebben we het natuurlijk over. Daarna krijgen we de discussie over het verschijnsel dat in de praktijk al die idealen, al die rechte lijnen om zo te zeggen, en die ideale cirkel en dat soort dingen, dat die dingen in de praktijk niet bestaan. En dat geef ik meteen toe. Dat is ook zo. Daarom moeten we roeien met de riemen die we hebben om bij de beeldspraak van het bootje te blijven. Ja, maar er zit weinig anders op. Maar dat neemt niet weg dat die idealen dus gewoon blijven bestaan. Dat is de theorie en die zou men in de praktijk toepassen, is het idee. Daarna hebben we weer de varianten en de nuances enzovoorts, van dat in de praktijk toch wel moeilijk is en dat je dan tegen allerlei complicaties oploopt en al dat soort dingen. Ja, dat weet ik allemaal, dat is allemaal gezeur. Dat heeft allemaal tot doel om de grondbeginselen van het hele verhaal weer onderuit te halen. Normen en waarden was het nog toch, weet u wel. Die blijven staan. Daar beginnen we mee. En waar het over gaat hier is simpelweg dit, dat het leven moeilijk is. Dat heet verzoekingen dan wel beproevingen. Verschil hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar het gaat om het idee dat het leven is vol van valkuilen en leeuwen en beren op de weg en voetangels en klemmen en wat het ook allemaal maar was. En onder omstandigheden hef je handen ten hemel, want daar moet je ze anders heen heffen, nietwaar? En roep je, wat is wijsheid? Nou ja, die heb je dan dus kennelijk nodig. Wijsheid om om je beslissing te nemen, om je keuze te bepalen. En indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, want dat is misschien, gij zult dan tot mij zeggen, enzovoort, maar ik heb die wijsheid niet. Nou ja, dan zegt Jacobus, als je het aan wijsheid ontbreekt, dan moet je die van God begeren. Geeft hij dan die wijsheid? Ja. Maar je hebt er geen bal aan als hij je vertrouwen er niet in stelt. Dat is die zin van, maar dat hij begeren in geloof. Want God geeft je niet een pakketje wijsheid, of duwt je een pakketje wijsheid, hapwijsheid door de strot. En dat je zo ineens op een ochtend wakker wordt en zegt, hé, ik ben wijs geworden. Want zo werkt het niet. Echt niet. Het zijn dingen die men leren moet en die men daarna ook in de praktijk geacht wordt toe te passen. Als je dat niet doet, ja, dan is er iets mis met je motoriek. Dan kom je terecht bij de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Want ik wilde nog rechts afgaan, maar ik ging helaas links. Ik wilde die kant op, maar ik draaide de verkeerde kant op aan het stuur en zo. Maar je bent wel gezakt voor je examen dan, hoor. Toch? En zo gaat dat in het leven. Ik moet altijd aan die grappen van Wim Kan denken over die auto die voor hem reed met de richtingaanwijzer rechtsaf. En hij ging naar links. En toen zeiden, ja, dat waren de antirevolutionairen. En toen was het nog met, daar volgde dan nog op, maar Aantje zat achter het stuur. Ik weet niet of je Aantjes nog kent. Ik dacht dat hij inmiddels overleden was, maar al is hij dan stokoud geworden, dat wel. Ik heb altijd meelijden met die man gehad, maar doet er nou verder niet toe. Maar zo van, ja, men wilde de ene kant op, maar ging dan toch de andere kant op. En dat komt niet alleen in de politiek voor. Je moet leren om wat je geleerd hebt ook inderdaad in de praktijk te brengen. En het is je eigen verantwoordelijkheid. Maar je moet dus beginnen met wijsheid te begeren van God. En die onderwijst je dan. Dat doet hij door zijn woord. Wijsheid komt via onderwijs. Dan word je wijsheid gewezen. Dan word je de weg gewezen. Dan word je de weg gewezen die je zou moeten gaan. Dat is onderwijzen. Hebben ze u dat wel eens verteld? Het begrip, het is Nederlands, maar dat komt eigenlijk uit het Hebreeuws. Want het Hebreeuws voor een pijl afschieten is volstrekt hetzelfde als onderwijs. Het is wijzen, namelijk richting aangeven. Een ander iets leren. En daar komt ons woord ook vandaan. Onderwijzen. Al doet soms een bovenwijzer dat, en dat is weer bovenmeester dan. Hè? Maar zoiets, wijzen, dat is het. Dat is het woord ook in Jeruzalem. Want dat Yara aan het begin daarvan, dat is van die naam, dat heeft de betekenis van wijzen, inderdaad. Het is dus onderwijs van vrede. Elders heet het gewoon, want van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Dat is gewoon een verklaring van de naam Jeruzalem. Het woord des vredes zal namelijk vanuit Jeruzalem over heel de wereld gebracht worden. Mocht u nou uit Nijkerk komen en vragen, Barneveld? Nee, dan ben u in de war. Nee, mocht u dan ergens van de Veluwe komen, zal ik maar zeggen, en vragen, hoe bedoel u dit Jeruzalem? Dan moet ik u zeggen, nee, niet dit Jeruzalem. Het Jeruzalem dat nu is, dat is niet ons allermoeder. En dit Jeruzalem, daar zal geen steen op steen gelaten worden. Iemand zei, dat is in het verleden al gebeurd, toch? Dan zeg ik, ja, meerdere keren, hoezo? Maar ik praat niet over het verleden, de Heer ook niet. Die zei, er zal geen steen op steen gelaten worden. Jeruzalem zal verwoest worden, de stad zal ingenomen worden. En dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan gaat het beginnen. Dan komt de grote onderwijzer van vrede. En die zal zich vestigen in Jeruzalem, dat voor dat doel alsnog gebouwd zal worden. volgens de indicaties die wij onder andere vinden in Ezechiël. Dat Jeruzalem, hè, dat u dat mij niet verkeerd begrijpt. Maar van dat Jeruzalem wordt gezegd, van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Het is de stad van de grote koning, bid voor de vrede van Jeruzalem, dat Jeruzalem. Dat gebed zal ook verhoord worden, overigens. En van daaruit zal inderdaad die pijlen geschoten worden, zal aanwijzingen gegeven worden, zal vrede worden onderwezen over heel de wereld en zal men de oorlog niet meer leren. Study the war no more. Ik heb het een paar weken terug nog uitgebreid horen zingen. En ik vraag me altijd af, weten die mensen eigenlijk wat ze zo enthousiast staan te zingen? Maar ja, doe maar. Wat zal men dan studeren? Het woord des vredes. Ja, daar gaat het om. Maar wijsheid wordt onderwezen ook vandaag. Niet uit dit Jeruzalem dat nu is of dat beneden is, maar uit het Jeruzalem dat boven is. Dat is ons aller moeder, volgens Galaten 4 en volgens Hebreeën 12 natuurlijk. Dat wil zeggen, God geeft wijsheid. Een andere keer hebben we het er dan weer over. Dat nou eenmaal, maar we hebben het er zo vaak over. Dat nou eenmaal het werk is. Ja, het werk met hoofdletters, dat het werk is dat de Heer vandaag doet. Dat is wat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek nou eenmaal doet. Het woord van God onderwijzen, dat is het werk van de priester in het algemeen en dus van de hoge priester in de eerste plaats. En dat is Christus vandaag en dat is wat hij doet. Hij onderwijst ons. Verder niks. Helemaal niks. Al die andere verhalen, u kunt ze van mij betreft rustig vergeten. Als er weer ergens wat gebeurt in de wereld waar wij sympathiek tegenover staan en dat wij toch wat onwaarschijnlijk achten of bijna onmogelijk, dan zeggen we, kijk, dat is God die daar werkt enzovoort. En dan zeg ik weer, klasuit, vergeet het maar rustig. Waarom zou het de duivel niet zijn namelijk? Waarom is dat dan zo? Waarom denkt u dat? Omdat u het wenselijk vond dat er zoiets gebeurde. En dan zal God het wel gedaan hebben. Nee, we hebben het woord van God. Dat is de norm. En God zegt, ik doe niks. Zei er iemand, al zo zegt de Heere. De Heere zelf zei, ik heb helemaal niet gesproken. Ze hebben valselijk geprofiteerd in mijn naam. En als er iets is dat beantwoordt aan het ijdelijk gebruiken van de naam des Heeren, is het dat, te zeggen, al zo zegt de Heere. Dan heb ik nog liever dat u gaat lopen vloeken, eerlijk gezegd. Ik persoonlijk vind dat, hoor. Hoeven ze niks van aan te trekken. Maar ik persoonlijk vind dat. Dat vind ik niet zo erg als dat iemand zegt, al zo zegt de Heere, terwijl de Heer helemaal niet gesproken heeft. Dat is, naar Bijbelse maatstaf, ijdel gebruik van de naam des Heeren. Ja. Nou goed. Maar de Heer onderwijst, dat is wat hij doet. Dat is zijn functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij bedient aan ons zijn woord. Hij onderwijst ons. En dat is één van de manieren om het te zeggen. Maar ja, ik heb hier drie A4'tjes met Bijbel. Nee, vier A4'tjes met bijbelteksten over wat het woord allemaal is. En daarom denk ik, ik zal het toch maar de mensen besparen. Ik weet nooit waar ik goed aan doe. Maar wat het woord allemaal doet en allemaal is. En een van de dingen is, het woord geeft wijsheid, inderdaad. Maar een van de andere dingen is, het woord reinigt. En wat het woord ook doet, degene die het woord is, dan wel het woord brengt, ik bedoel Christus zelf, die is degene dus die dat allemaal doet, die wijsheid geeft, die onderwijst dus, die de opziener is onze zielen, die ons leven geeft, want dat is wat het woord doet, geeft ons leven enzovoort, die ons opbouwt, want het woord is voedsel waardoor wij opwassen enzovoort, en die ons reinigt, want het woord reinigt ons. En het woord is waarheid en de waarheid heiligt ons. Enzovoorts. En zo kan ik uren doorgaan met al die metaforen uit Johannes. En ik wou het toch maar niet gaan doen. Iedereen kan dat voor zichzelf trouwens ook doen. Je zoekt gewoon het woord woord op in je Bijbel. En je beperkt je tot Psalm 119, dan ben je al een heel eind. Maar meer voor de hand ligt, je beperkt je tot het Nieuwe Testament. Mijn woorden zijn geest en leven, enzovoorts. Je hebt de woorden des eeuwige levens, vergeet ook het meervoud niet, enzovoorts. Zoek het maar eens na. Maar al die dingen die het woord doet, zijn activiteiten van de Heer zelf, de Heer Jezus Christus, die om die reden dan ook genoemd wordt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen de bedienaar en middelaar van het nieuwe verbond. En wat hij doet is het woord Gods aan ons bedienen. En voor degenen die zich verdiepen in de betekenis van de tabernakel. De hele tabernakel, de hele tempel is opgebouwd rondom de ark des verbonds. De kist van sittimhout overtrokken met goud. Waarin bewaard werd het woord van God. Nou ja, symbolisch. Ja, ook letterlijk natuurlijk, maar niettemin blijft het symboliek. Hè? Die twee stenen tafelen die bewaard werden in die kist. En niemand kon die openen, niemand mocht die openen. Trouwens, men mocht er niet eens bij, in oud-testamentische tijd zeker niet. Was teruggetrokken in het heilige der heiligen. Maar die ark des verbonds is een beeld van Christus, die het woord Gods bewaart, die het beheert. En hij geeft het aan wie hij wil. En als u dit woord wil hebben, als u onderwezen wilt worden door het woord, zult u dus, ik ben nog steeds bij het beeld van de tabernakel, zult u dus moeten ingaan, eerst door de poort, dan door de deur en dan door het voorhangsel, het heilige der heiligen binnen, want daar is die ark des verbonds als uitbeelding van Christus, die het woord Gods in zichzelf bewaart. En vanouds werd gezegd door de Heer dat hij tot het volk, tot de zijnen zou spreken vanaf het verzoendeksel van de ark des verbonds van tussen de cherubim. Waarna de prediker, die trouwens ook de tempelbouwer was, zei: als je dan toch nadert tot de Heer en tot de getuigenis, dat wil zeggen tot de tempel, tot het huis Gods, dan zou dat moeten zijn om te horen. Want daar zou de Heer spreken. Hebben die nog? Daarom vind ik het altijd, ik zeg dat misschien, u vindt het misschien zelfs vervelend dat ik het zeg, maar dan begint het toch te werken langzamerhand, want ik wilde gaan zeggen, daarom vind ik het altijd een beetje betreurenswaardig dat bij de uitdrukking naderen tot de troon der genade wij gewoonlijk denken aan hardop tot de Heer spreken, terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat als we naderen tot de troon der genade, dat hij tot ons spreekt. Nog een keer. Wij naderen tot de troon der genade en daar houden wij onze mond. Daar spreekt hij tot ons. Regel 1. Als je de koning tegenkomt of bij de koning geïntroduceerd wordt, dan hou je mond, je zegt niks. Pas als je wat gevraagd wordt, wordt je geacht wat terug te zeggen. Heb je die nog? En als je bij de Heer komt, dan word je niet geacht wat te zeggen. Wij zijn niet het woord, hij is het woord. En wij hebben niks in te brengen, wij hebben niks te zeggen. En hij heeft alles over ons, maar ook tot ons te zeggen, uiteraard. Dat is naderen tot de troon der genade. Volgens Hebreeën 4, maar die had ik vanmorgen open liggen, want die heb ik maar weer weggeslagen. En dan terug naar Jacobus 1, hè. Indien heb je problemen in uw leven, broeder of zuster. Weet u niet hoe je met de dingen moet omgaan of dealen? Er is nog steeds geen goed Nederlands woord voor die uitdrukking. Daarvoor excuus. Maar als u niet weet wat je ermee aan moet, zal ik maar zeggen. Dan staat er dat als het je aan wijsheid ontbreekt, dat je die van God zou begeren. Maar dan moet je je wel laten onderwijzen. Dan moet je wel geloven, heet dat. Dat wil zeggen vertrouwen stellen in zijn woord. En dus dat hij begeerde, Jacobus 1 vers 6, in geloof. Niet twijfelende, want Dat moet ik misschien ook uitleggen, maar je kunt hier concluderen even gauw dat twijfel dus het tegenovergestelde is van geloof. En dat zeg ik omdat men ons probeert wijs te maken al heel lang dat geloven hetzelfde is als twijfelen. Dat zei ook Wim Kant trouwens, nou ik erover nadenk. Ze zijn het eens over wat ze geloven, maar oneens over wat ze zeker weten. Het ging ook over politieke partijen dan. Hè? Maar geloven is zeker weten, is vertrouwen stellen in. Dat is de officiële betekenis van de term. Niet twijfelen, maar vertrouwen ten volle op dat woord, op die wijsheid. Want wie twijfelt is een baar der zee gelijk die van de wind gedreven op en neder geworpen wordt. Jawel, dan ga je alle kanten op, dan word je omgezeuld met de zorgvuldigheden deze eeuw, of hoe die uitdrukkingen maar luiden. Kortom, dan waai je met de mode mee. He? Goh, Johan, ik heb misschien nieuws voor jou. Ik las laatst ergens, maar misschien heb jij dat ook gelezen, dat de beginselen die werken, die toegepast worden in de bestuur van onze christelijke gemeenten, dat diezelfde beginselen ook heel goed kunnen worden toegepast in de maatschappij, in de samenleving en wat het maar was. Toen dacht ik, krijg nou wat. We zijn al jaren bezig waarbij beginselen die werken in de wereld, dat om die toe te passen in het christelijke leven, weet je, het is allemaal marketing en het is een doelgroep en het is target stellen en wat het maar was. En al de statistieken bijhouden, evalueren en hoe die woorden allemaal maar luiden. En we waren het er langzamerhand over eens dat het wereldse methoden waren die ingevoerd zijn geworden binnen het christendom. En de volgende variant is dat we ze nu weer uitvoeren de wereld in. Met andere woorden, degene die tegenwoordig in die vrije gemeenten allemaal de lakens uitdelen, hebben aspiraties gekregen om de wereld te gaan besturen. Dat is waarschijnlijk de idee geweest achter het verhaal. Nee, ik weet zeker, stond in uitdaging, dat verhaal. Over wie het precies ging, weet ik niet, want dat is natuurlijk volstrekt onbelangrijk. Maar zo werkt het niet, hè. Wat wel werkt, is dat wij zouden geloven in en dus vertrouwen op wat het woord Gods ons vertelt. Die zegt bijvoorbeeld, en ik weet dat het een dooddoener is, maar daarom kan ik hem nu goed gebruiken. Die zegt bijvoorbeeld, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ja, als je dat niet gelooft, heb je er niks aan. Er staat ook iets in de Bijbel als dat voor iemand die de Heer zijn woord lief heeft, zijn alle wegen des Heeren of paden des Heeren of wat er maar precies staat. Dat wil zeggen, als je het oprecht weet en je bedoelingen oprecht zijn, als je in al je goede bedoelingen links gaat of rechts, maakt geen bal uit. Waarom? Omdat de Heer beloofd heeft dat je het gebruikt ten goede. En dat het dus toch bij het goede doel uitkomt, ooit een keer ergens, hoe dan ook. Niet omdat jij zo goed de goede kant gekozen hebt, maar omdat je oprecht was. En dat is dus wat inderdaad van ons verwacht wordt. Dus de Heer zei, ja, maar het is zus en het is zo, dat we daar de consequenties van dragen. En ons daaraan onderwerpen, dan is dat zo. Met alle gevolgen van dien. Wat heb je aan een bemoedigend woord als je geen vertrouwen hebt in het woord? Ziet echt niet op, hoor. Dan ben je als een baar der zee gelijk. Dat kan flink de keer gaan. Ik heb er niet zo lang geleden nog een poosje bij gestaan. Bij de zee en de branding enzovoort. En ja, daar sta ik me echt af te vragen hoe het in vredesnaam mogelijk is. Dat terwijl het niet eens waait en alles windstil is, dat daar die golven toch zo te keer gaan. Wat is het te doen, eigenlijk? En dan weet ik wel, er is altijd wel ergens iemand die je kan uitleggen hoe zoiets ontstaat en waar die krachten vandaan komen, hoe ze gebundeld worden. Maar ja, mijn vraag is naar de zinloosheid ervan. Waarom gebeuren die dingen? Wat houdt de mens bezig? Waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? Elke dag wel. Als ik mijn oren en ogen open heb, komt het voorbij dat iemand weer heeft uitgevonden wat we nu weer met onze levens aan moeten. Wat we nu weer moeten doen of laten omdat het zo gezond of ongezond is enzovoorts. Of hoe we nu weer bepaalde problemen moeten aanpakken die zo oud zijn als de wereld en als de mensheid. En de mensen die ons die ideeën aanreiken, die denken zelfs dat de mensheid miljarden jaren oud is, of miljoenen op zijn minst. En die denken dan toch nog dat ze nu, vandaag, 2016 enzovoort, dat ze nu alsnog ineens weten hoe het moet met de mens en met de wereld en met de buurvrouw. Ik vind het zo bespottelijk. En die staan er in alle ernst dat te vermelden in de bekende praatprogramma's op de televisie. Bij Pauw en zo en bij Witteman. Ik moet er altijd zo om lachen. Om die lui zitten er een paar van die journalisten die dragen de wereldproblematiek met zich mee. En een paar sportlui die dan ook iets over de politiek te zeggen hebben. Want als je één keer ergens wat gepresteerd hebt, op welk onbenullig terrein ook, wordt je geacht echt overal een zinvolle mening over te hebben die aan de volken komt. Gedaan moet worden. Let op de woordspeling. Komt gedaan moet worden. Let op dat hij het goed schrijft, bedoel ik. Maar voor degene die het uitschrijft. Maar dan heb ik zo meelijden met die mensen die dat echt denken. Want, hè? Nee, niet uit hoogmoed. Maar gewoon, ik vind dat hoogmoed een arrogantie. Ik geef meteen toe dat we na zoveel duizenden jaren met ons leven en ons bestaan helemaal niks aan weten te vangen. En dat welke maatschappijvisie we ook ontwikkelen, het is tot nog toe altijd fout gegaan. Waarom zou het nou ineens dan iets zinnigs zijn wat we te bedden te brengen hebben? Ik geloof er niet in. Waar ik in geloof is in de kracht van het woord van God. En dat heeft altijd in de loop der eeuwen dezelfde uitwerking gehad. Aantoonbaar, want het heeft altijd de geschiedenisboeken wel gehaald, hoor. Nou ja, in de marge, gelukkig maar. Maar het heeft het wel gehaald. Wat er altijd gebeurt, is dat mensen die hun vertrouwen stellen op die God van de Bijbel, die kwamen buiten de samenleving te staan. Die werden niet geaccepteerd, die waren niet meer volledig geïntegreerd in de samenleving als zodanig. Het waren ketters, het waren lui met een aparte visie, fundamentalisten, avant la lettre. Het waren misfits, heet dat, onaangepasten enzovoorts, die dan elkaar weer opzochten en die dan toch weer een eigen cultuur en maatschappij vormde. En die ging dan ook weer op de fles. Want het woord van God verdraagt dat niet, hè? De gemeente van vandaag, van gelovigen van vandaag, bestaat heus uit individuele mensen die individueel, u en ik, los van elkaar, wij hebben onze relatie met onze levende Heer die ons onderwijst. En die zijn woord in onze harten plant. Dat is wat ons aan elkaar bindt, maar we zijn niet rechtstreeks aan elkaar verbonden, we zijn met het hoofd verbonden, individueel. En wat ik nu sta te vertellen, dames en heren, wat ik nu sta te vertellen is niks anders dan de symbiose eigenlijk van de meest tegengestelde filosofische richtingen, die altijd problemen gehad hebben. Filosofie heeft altijd problemen gehad met aan de ene kant het collectivisme in de mensheid, dat wil zeggen de mens is een kuddedier en moet zo nodig ergens bij horen enerzijds, en aan de andere kant dat de mens toch een individu is. En het een gaat ten koste van het andere. Want wie individualistisch is, onttrekt zich aan de gemeenschap. En wie opgaat in de gemeenschap, heeft zijn eigen betekenis verloren. Is geworden een nummer. Want dat is het enige wat hem nog onderscheidt van al die anderen in die zee van mensen die allemaal vrij en gelijk en broeders zijn. Weet u wel? Men noemt dat laatste verlichting, in werkelijkheid ging het licht natuurlijk uit. Hè? Dat is de kenmerk van de verlichting. Er is maar één licht, dat is God en zijn woord, en dat heeft men uitgedraaid en noemt dat verlichting. Wij worden gehersenspoeld. Ja. En het is officieel aanvaarde wetenschap. En onze samenleving is op dat soort onzin gebaseerd. We staan nu even te demonstreren hoezeer wij met een Bijbel in de hand buiten de legerplaats komen te staan. Dat is altijd zo geweest. de eeuwen door. En precies hetzelfde. En het bewijst de betrouwbaarheid van de Bijbel als zodanig en de kracht van de Bijbel. De kracht namelijk van dat woord dat in een mens werkt en een uitwerking heeft waar niemand op zit te wachten, wat niemand eigenlijk ook wil, maar het gebeurt nou eenmaal zo. Want wij willen toch allemaal een volwaardig lid zijn van de samenleving, meegeteld worden, niet een nummer zijn in een volk van zoveel zielen of iets dergelijks, maar een eigen identiteit hebben met een privéleven waar de overheid dan weer niks te maken mee mag hebben. Dat willen we toch allemaal, we willen iemand zijn. En voor zover we niks zijn, gaan we ergens op zoek naar iets waar we ons mee kunnen identificeren. En al dat soort dingen meer. En God zegt tegen ons, kom bij mij. Als je een identiteit zoekt, als je wat of iemand wil zijn, kom bij mij. En ik geef je een identiteit, ik geef je leven. En de Heer doet het op de wijze waarop hij alles doet wat hij ooit gedaan heeft en zal doen, door zijn woord. Hij spreekt tot ons, hij zegt, kom tot mij. Ooit tot u doorgedrongen, kom tot mij. Het is afgezaagde evangelische term, jargon. Je komt tot de Heer. Je moet je eens gaan afvragen wat je dan eigenlijk achterlaat als je komt. Hoezo? Het is net kerstfeest geweest, dus u dacht nog steeds waarschijnlijk dat de Heer tot ons kwam. U weet wel, God met ons, Immanuel, spreekt ons erg aan. Hij kwam tot ons. Hij werd mens onder ons, enzovoorts. Ja, maar de Bijbelse boodschap is dat we tot hem zouden uitgaan. Hij kwam tot ons om ons uit te leiden. Zoals Mozes uit het buitenland, uit Saoedi-Arabië, Avan, letteren dan maar weer, maar uit, wat was het, Midian. Uit Midian gestuurd werd naar Egypte. Om zijn eigen volk uit te leiden uit Egypte. Zo kwam de Heer in deze wereld onder de wet, om degenen die onder de wet waren, te verlossen. De vraag waarvan schijnt te moeilijk te zijn. Ja, van de wet uiteraard, waar anders van? Ja, ik moet er altijd om lachen, om dat soort dingen. Maar men wil niet van de wet verlost worden en daarom begrijpt men het niet. En men wil niet tot de Heer komen, men wil dat de Heer hier komt. De Joden, heb je dat ook wel eens gehad, dat u leest of hoort over, dat toen de Heer kwam, werd aan de Joden door de Heer en door Johannes de Doper het koninkrijk gepredikt, maar ze wilden het niet. De Joden wilden het niet. Dan moet ik u zeggen, de Joden wilden het wel. Sterker nog, zij wilden hem met geweld grijpen en met geweld hem koning maken, maar hij wilde niet. Staat in mijn Bijbel. Want ze wilden hem wel als koning, maar binnen hun systeem. Binnen hun religie. Binnen hun filosofie. Binnen hun natie. Binnen het Jodendom. En dat is nou net wat de Heer niet wilde. Want de Heer kwam om hen te verlossen van het Jodendom. En van de wet. Heb je dat nog? Ik hoop het maar, want er zijn heel wat christenen die ook dit niet begrijpen. En die denken dat wij als christenen vooral als Jood moeten gaan leven. En misschien niet kerstfeest vieren, maar dan toch Chanukka. Hè? Of Loofhuttenfeest, is ook mooi natuurlijk in het najaar. Maar vooruit. Grote Verzoendag, dat klinkt toch mooi christelijk. Maar het was allemaal niet de bedoeling hoor. En de Heer zou hen uitleiden. Daarom waren de orthodoxe Joden de ergste vervolgers van Christus en het christendom. In de Bijbelse geschiedenis. Zo zit dat. En als we gaan naar de Heer, En komen tot onze heiland wil zeggen dat we daadwerkelijk de wereld als zodanig, deze wereld, achter ons laten. Toen heeft men uitgevonden dat het achterlaten van de wereld wil zeggen dat we voortaan niet meer fietsen op zondag, niet meer voetballen op zondag en ook door de week niet meer meedoen met de postcode loterij. Wat mochten we ook alweer meer nog niet? Noem nog eens iets onbenulligs. Want het gaat mij niet om serieuze dingen nu, het gaat me om het beginsel alleen. Hè? We laten de wereld. Oh nee, we mochten niet meer naar de bioscoop. Maar in de dagen van John Bunyan bestond dat nog niet. Dus je mocht niet naar de kermis, want die bestond wel. En de? Oh, de danszalen, ja. Dat mocht ook niet, want je moet toch iets hebben uit de wereld wat je achter je moet laten, want je moet die wereld achter je laten, je mag niet wereldgelijkvormig zijn, dus je moet iets zoeken waar je dan afstand van doet. Heb je dat nog? Nou, zo gaat dat dan. En dan moet ik u zeggen, ja, dan moet ik ineens aan Seth Gyken maar denken. Dat ging over die man die bij de hemel komt en die dan zegt, maar ik heb nooit gefietst op zondag. En dan zegt de Heer, maar het kan ook Petrus geweest zijn, van wie mocht dat dan niet? Niet dat ik een fan ben van Seth Gyken, maar of van hem kan ook maar. Maar soms hebben ze wel eens aardige analyses vanaf een grote afstand als buitenstaande. Van wie mocht dat dan niet? Ik moet u zeggen, de wereld is niet de wereld van de danszalen of van de kaartspelen of van de kansspelen. Of er waren nog een paar dingen dat ook op elen eindigt, maar ik zal het u besparen. Dat is niet de wereld. De wereld is die serieuze wereld met zijn theorieën, met zijn filosofieën, met zijn politieke en eventueel ook economische systemen. Dat is de wereld. En dat laten we achter ons. En of je dan onderweg nog een danszaal bezoekt of zoiets. Ik moet u zeggen, dat is minder ernstig. Omdat iedereen weet dat het op laag niveau is. Ik bedoel, bij het carnaval gaat het om laag, dat is niet de mensheid. Dat is een keer dat de schil van de beschaving er een keer afvalt. En dat kunnen wij ernstig vinden. Maar ja, als het niet vaker gebeurt dan 4 dagen per jaar, dan mag je daar vrede mee hebben hoor. In deze wereld waarin niks volmaakt is. Ik ben er geen voorstander van, maar ja, doe maar. Maar het gaat om heel andere dingen. Om die dingen die de wereld serieus neemt. Dat is wat de wereld is. En daar horen we niet in thuis. Zie? Daar zit het grote probleem. Nou ja. En als je dat achter je laat, dan ben je meteen verlost voor al dat gedoe van de trends. Ik bedoel, al die dingen die het menselijk bestaan beheersen, die hebben inmiddels in onze overjarige samenleving, in die samenleving die al lang over de datum is, karikaturale vormen aangenomen. Dat gebeurt met alles in het leven zo. Zeg maar. En dus heb je iets als trends. Het gaat tegenwoordig allemaal heel snel en het gaat meteen weer voorbij. Wat is de mode vandaag? Dan moet je het vlug zeggen, want anders is het alweer voorbij. Het is een rage en rage hangt samen met race. Het gaat als de donder gaat het voorbij, allemaal heel snel. En dat is die wind, je weet nooit waar het nou weer vandaan komt en je weet niet waar nou weer de golven vandaan komen. Dat is de samenleving als zodanig. Het is één grote bespottelijke bende. En daar leven wij in vandaag. Of het altijd al zo geweest is, nou, fundamenteel wel, maar niet in dat hoge tempo. Dankzij technisch kunnen van de mens, want we noemen dat een kunnen van de mens, technisch kunnen, sommigen noemen het zelfs wetenschap, maar volgens dat technisch kunnen, kunnen we nou inderdaad deze dingen versneld doen. Dus nou komt alles in razend tempo voorbij. Je wordt doodmoe van, en dat is ook de bedoeling. De duivel heeft er alle belang bij dat wij doodmoede worden van de samenleving en van alles wat we daarin als christenen moeten zijn. Dus de duivel maakt ons ook wijs dat we in de samenleving als christenen van alles moeten zijn en doen. Dan zijn we mooi doodmoe, want bijbelstudie, dat komt pas op het laatste moment. Dat weet u wel, als er helemaal niks anders meer te doen is, dan heb je misschien nog een keer stille tijd. Maar nou ja, maar bijbelstudie, zo'n dag als deze, ja, daar kom je dan natuurlijk niet aan toe. De wereld is in nood, broeders en zusters. Er zijn duizenden die nog nooit van de Heer gehoord hebben. En ons land wordt overspoeld met mensen die de Heer niet kennen. Dus wat doen we hier eigenlijk? Ik kan u makkelijk motiveren om weg te gaan. Ik denk alleen niet dat deze woorden voor mij op mijn leeftijd inmiddels nog enige uitwerking hebben. Want van mij verwacht u dit niet. Ga niet werken. Als het moet, dan moet iemand anders dat maar doen. Hè? Maar ik moet u zeggen, het eerste wat van belang is, is dat wij zelf, wij die kinderen God zijn, leven uit die beginselen, uit wat God ons openbaart, dat we acht hebben op onszelf en op de leer. En daaruit zal het een en ander voortkomen. Dat is de bedoeling. En wat het woord van God ons doet, ja, het onderwijst ons, maar het maakt ons stabiel. En dat valt op. Het is wat hier gesuggereerd wordt, want als men niet vertrouwt op dat woord van God, dan staat er, ja, dan is men gelijk een baar der zee gelijk, die door de wind gedreven en op en neder geworpen wordt, enzovoort. En een dubbelhartig man is ongestadig, onstabiel. Dat is oud-Nederlands voor onstabiel, stabiel is Frans. Ongestadig heet zoiets, hè. Gestadig en ongestadig, ja. Of stadig gewoon. Een dubbelhartig man is labiel in al zijn wegen. Die is een beetje de weg kwijt. Die weet niet meer waarheen hij moet. Niet dat hij de weg niet weet, maar hij weet niet of hij die weg of die weg zal nemen. En dat is lastig. En dan moet er overlegd worden, weet u wel. Dan krijgen we een communicatie daarover, hoe we dat met z'n allen zullen doen. En dan nemen we elkaars verantwoordelijkheid weg. En dan gaan we samen op weg naar de Ratsmodee. Ja, dat was hem, ja. Hebben we hem nog? En wij zijn niet zo. Wij zijn niet als baren der zee gelijk. En, ik lees hem meteen maar. Uit Efeze hoofdstuk 4, daar staat dat het de bedoeling was dat wij opgebouwd worden, Efeze 4 vers 12, en toegerust worden, dat we opgroeien tot wat dan in de NBG vertaling heet, de mannelijke rijpheid. Dat is ook al vervelend, omdat we in de samenleving de mannen gefeminiseerd hebben. Daarom dragen mannen lang haar tegenwoordig en knotjes. Is nooit opgevallen. Ja, dat heet feminisering. Sommigen dragen ook rokken, ja, inderdaad. De dames al lang niet meer, maar de heren wel. Maar het heet feminisering van de man en daarna hebben het hele zaakje man en vrouw weer geïnfantiliseerd. Dat betekent dat ze lopen in korte rokjes, in korte broeken, met kniekousen en in sportkleding, met rare petjes op het hoofd. Wacht maar. Dat heet infantilisering van de mens. Let maar op. Kijk maar om je heen. Nou goed. Volwassen mensen die zich volstrekt kleden als peuters, als kinderen. Maar dat meen ik serieus. Ja. Maar het is symptomatisch. Het gaat om wat er inwendig gebeurt. Dat ze maar lekker kunnen spelen met elkaar. Daar gaat het in het leven maar om. En lekker kunnen wauwelen met elkaar. Zinloos praten. De stem oefenen en vooral naar zichzelf luisteren enzovoorts. Zo heet dat. Men noemt dat een communicatiesamenleving enzovoorts. En men noemt het sociale bezigheid. In werkelijkheid is het volstrekt 100% asociaal. Het is volstrekt kinderachtig, ongedisciplineerd gedrag. En een wegvluchten voor verantwoordelijkheid enzovoorts. Dat is waar een mens aan te gronden gaat en een gemeenschap al helemaal. En wij leven in een andere wereld. Wij als kinderen gods. Daar gaat het om, dat u het onderscheid ziet, hè? Wij zijn vreemdelingen en bijwoners in deze wereld. Maar we zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners bij God. Daar zijn we huisgenoten geworden. En daar geldt dit. Dat we opwassen als kinderen gods tot volwassenheid, komen tot mannelijke rijpheid, zoals het dan heet, hier heet het de volkomen man. En dan vers 14 van Efeze 4, opdat, want dat is het doel van het onderwijs, eigenlijk en van oudsher zou dat het doel moeten zijn van alle onderwijs, opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn. Dat is zo letterlijk mogelijk de vertaling van het woord. Het is vertaald met kinderen. Maar nepios is letterlijk onmondig. Dat wil zeggen, ze hebben niks te zeggen, niks in te brengen. Hun woord telt niet. Ze hebben niks te zeggen. Wat zei de bioloog ook alweer uit Weesp? Die zei, Weesp toch? Die zei, dieren, die zeggen niks. Die hebben namelijk niks te zeggen en zijn zo verstandig om dat ook niet te doen. Die vond ik wel aardig. Omdat je in de mensheid heb je zoveel mensen, die zeggen altijd antwoord, maar hebben helemaal niks te zeggen. Ik denk aan het woord parlement, hè. Van, wat doen ze daar? Volgens het woord parler, spreken, dat is wat ze doen. Woorden. Hoef je in Rotterdam niet mee aan te komen, hebben ze mij verteld. Maar alleen maar woorden. Praten. Ik word er erg moe van. Mede omdat het erg intensief is, maar er gebeurt niks. Maar vooruit. Maar wij zouden niet meer onmondigen zijn. Weet u wanneer men onmondig is? Als men niks te zeggen heeft. En weet je hoe het komt dat men niks te zeggen heeft? Omdat spreken is het naar buiten brengen van wat in de mens is. Maar als er niks in zit, valt er niks naar buiten te brengen. Dan wordt het alleen holle frazen, geluiden. En daar blijft het dan ook bij. En daarom worden wij onderwezen, er wordt iets in ons geplant. En als dat erin is, hebben we wat te zeggen. Hebben we iets mede te delen. En dan pas kun je spreken ook van communicatie. Als het ergens over gaat, dus, die woorden. Dan is sprake van gemeenschap. En als het nergens over gaat, is het alleen maar een kippenhok. Haneveld, ja, ik hoor hem, ja. Zoiets. Een groot kippenhok wordt het dan, precies. Gesnater. Opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn. En dan gebruikt Paulus hier volstrekt dezelfde termen als Jacobus in Jacobus 1. Die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Letterlijk leerstellige stroming. Want wat vertaald is met wind is in werkelijkheid stroming. Zo noemen wij tot op heden nog steeds in het Nederlands. We hebben het over leringen en stromingen. Hè? Ja. Maar kinderen worden heen en weer bewogen met alle wind der leerstellige stromingen. Namelijk door de bedriegerij der mensen. Dat is de Bijbelse variant op de grote denkers der mensheid. Het is bedriegerij der mensen. Door arglistigheid zijn menselijke theorieën, menselijke filosofieën, menselijke zogenaamde wijsheden. Maar Paulus zegt, het is bedriegerij der mensen en het dient om listiglijk tot dwaling te brengen. En mocht u nou denken, ja, maar het is toch vaak wel goed bedoeld, dan moet ik u zeggen, nou, ik mag hopen dat het voor sommigen die hieraan bijdragen goed bedoeld is. En voor sommigen trek ik dat ook niet werkelijk in twijfel. Maar het hele punt is dat wij in werkelijkheid in deze wereld een strijd hebben, niet met betrekking tot vlees en bloed, maar betrekking tot overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. En die zijn wis en waarachtig bezig om listiglijk tot dwaling te brengen. Mocht u nou vragen waar men zo links en rechts zijn inspiratie vandaan haalt, dan moet ik u zeggen, dan komt het inderdaad uit spiritus, maar niet uit sanctus. Het komt uit geesten, maar uit boze geesten. Zo niet de geest van de antichrist. Nee, het is niet de term die ik zou kiezen, maar het is de term die Johannes koos. Dus de geest van de, dat is van de duivel gewoon hoor. De geest van de antichrist. En spiritualisme, vroeger heette dat gewoon spiritisme hoor. Maar ja, dat is afgedankt, dat is een lang over de datum, spiritisme. En in zekere zin ontmaskerd. Toen stak het opnieuw de kop op en dan noem je het gewoon iets anders. Spiritualisme. Dat is iets moeilijker ook. En daar is ook wat intellectueles. Spiritualisme. Je moet ademhalen. Om het goed te kunnen halen. Spiritualisme. Je kan het waarschijnlijk ook mooi zingen, dat woord. Met mooie klinkers. Het lijkt heel wat. Maar het is hetzelfde als het ouderwetse spiritisme, dat is gewoon de werking van Satan, hoor. Want de God deze eeuw en de oversten deze wereld, dat zijn gewoon de geestelijke boosheden in de lucht, volgens de Bijbel. Volgens de Bijbel. En wat ik u de hele dag al probeer te vertellen is dat als het volgens de Bijbel zo is, dan is het volgens ons ook zo, met alle consequenties van dien. En dat betekent dat we daar niet naar moeten luisteren. En dat het geen zin heeft om de theorie te volgen van hen die de Heer niet kennen. En die zijn woord verwerpen. Zo simpel is dat. Dat is volstrekt zwart-wit. En de Bijbel levert ons een wereldbeschouwing, een levensbeschouwing, een godsbeeld, een toekomstbeeld, toekomstverwachting en zelfs een zelfbeeld over wie wij zijn. Wat beter is dat we begrijpen wie Christus is en wie wij geworden zijn in hem. Daar gaat het ook over in deze Efezebrief, dan meer specifiek. Wij zouden, om hier deze draad vast te houden in Efeze dan maar nu, wij zouden niet meer heen en weer bewogen worden, maar wij zouden, 4 vers 15, de waarheid betrachten. In gewoon Nederlands, dragen. Maar betrachten vind ik eigenlijk wel mooi. Omdat je proeft dat het iets groters is dan alleen maar dragen. En ik heb u waarschijnlijk ook wel eens gezegd, als wij dan al iets zouden dragen, dan dragen wij verantwoordelijkheid. Dat is het. Waaruit het concreet bestaat, doet nou weinig ter zake. Als je wat draagt, draag je altijd en per definitie verantwoordelijkheid. En u en ik, wij zijn verantwoordelijk voor de waarheid. Die officieel volgens de wereldse filosofie niet bestaat. Waarvoor bovendien in vele talen der wereld niet eens een woord is. Ik zweer het u. Het is geen woord voor waarheid. Bij ons gelukkig wel. En toen hebben wij de filosofen de opdracht gegeven om het af te schaffen. En heeft men ons onderwezen dat waarheid betrekkelijk is. Het is dat wat wij zien of houden voor de waarheid. Zodat u hebt een andere waarheid dan ik. En de waarheid van de een is anders dan de waarheid van de ander. En zo heeft ieder zo zijn eigen waarheid, enzovoorts. waarna iemand mij nog moet uitleggen wat dan het verschil is tussen waarheid en leugen, want het blijkt dat ik in dit concept overal ook het woord leugen had kunnen invullen. U hebt uw leugen, u hebt mijn leugen, iedereen heeft zo zijn eigen leugen. En dat is omdat het inderdaad subjectief is. Wij zien dingen, wij horen dingen, wij nemen dingen waar, maar we interpreteren ze anders omdat het ons verder niet bevalt. Wij zien problematiek, we gaan het niet over de politiek hebben of over Wilders, maar wij zien problematiek in de wereld, maar we willen dat niet zien om de eenvoudige reden dat het ons confronteert met onze onmacht. Wij kunnen er namelijk niks aan doen, dus redeneren we de problematiek weg en zeggen dat het een zegen is dat wij overspoeld worden met allerlei mensen met andere culturen, want dat maakt, maakt ons volk en onze samenleving veel kleurrijker enzovoorts. Veel geschakeerder, dan krijgen we eindelijk eens leven in de brouwerij. Want we zitten op een paar vierkante kilometer met 17 miljoen mensen. Hoezo gevarieerd? Dus hebben we nogal behoefte aan, zeg. We hebben behoefte aan stabiliteit, aan dingen die niet veranderen, elke keer van kleur verschieten. Hè? Nou ja, enzovoorts. Hoe zeg je die dingen? Nou ja, mocht je nou vragen, hoe komt het dat al die mensen zo overspannen reageren en iedereen altijd maar meteen op zijn tenen getrapt is? Dat komt omdat we met te veel ratten in een te klein hokje zitten. Nou, je weet toch dat ze allerlei proeven, medische proeven doen op ratten, alvorens ze op de mensen uit te proberen. Of op muizen dan. Maar ja, dat is familie, dat weet u. Maar dat is echt zo. We zitten te dicht op elkaar en we strijden voor onze persoonlijke vrijheid en levensraum. Ik zei het toch maar in Duits. Zo. Vooruit maar. Levensruimte, anders komt straks iemand, waarom zei je dat nog niet in Duits? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Levensruimte, dat is wat een mens namelijk nodig heeft. En om ons eronder te houden, stoppen ze ons met zoveel mogelijk in een hok. En daarna grijpen we naar verdovende middelen, want de schapen moeten wel mak zijn, anders springen ze het hok uit en vernielen ze het hok. En daarom worden we bezig gehouden met allerlei roesmiddelen. En ik had het niet eens over chemische dingen. Ik had het over de media en zo. En de trends die we moeten voor alles wat onze aandacht maar afleidt en ons mak houdt. En intussen kunnen ze in Brussel van alles regelen. Of waar ze dat maar doen. Vermoedelijk in Saoedi-Arabië, maar. Ik hoor niet bij die lui die samenzweringstheorieën aanhangen. Integendeel, moet ik u zeggen. Ik geloof in dat de duivel de wereld regeert en dat het zo gaat. Dat is wat het is. En het enige manier om eraan te ontkomen is om je dat bewust te zijn en dus je bewust afstandelijk op te stellen. Dat is komen tot de Heer, niet maar uitgaan buiten de legerplaats, maar tot Hem gaan en zijn smaadheid mededragen. Daaruit dus, uit die wereld. Dat is het punt. En wat ik u vertel, allemaal over die wereld en wat er mis is, is niet omdat ik vind dat we daar iets tegen moeten doen of iets dergelijks, maar omdat het ons alleen maar kan motiveren om het achter ons te laten. Het deugt namelijk niet. Het heeft nooit gedeugd en de oproep is altijd geweest om eruit te komen. Om te komen tot de Heer en geef uw lot in handen van de Vader. Aan het eind van de dag begin ik liederen te citeren, om u te demonstreren dat ik niet de eerste ben die er zo over denkt. Het is klassiek dit. Conservatief, zo u wilt. Het is altijd zo geweest, want God was er altijd al en God heeft van de beginnen gesproken. En wij zouden dus dat woord aanvaarden, ons bewust zijn ook dat wij niet alleen door die waarheid van het woord van God zijn wedergeboren, dat we er door gevoed worden, maar dat we ook verantwoordelijk zijn om die waarheid te dragen. U weet wel, de gemeente die een pilaar en vastigheid der waarheid is. De gemeente die namelijk een tempel is, en de tempel heeft maar één doel, namelijk het bewaren van het woord van God. En als uw lichaam individueel een tempel is van Gods wegen, betekent het dat u geacht wordt dat woord van God in uw lichaam, in uw hart, in uw leven te bewaren. Daar trouw aan te zijn en eventueel dat ook te bedienen naar buiten toe, uiteraard. Want wij, u en ik, wij zijn dat volk van priesters. Het uitverkoren volk. Het volk Gods. En daarmee het huis Gods. Met een hoge priester die trouw is aan geheel zijn huis waarover hij gesteld heeft. Dit zijn volstrekt Bijbelse uitdrukkingen. En daar gaat het me maar om. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dus alleen maar dit. Alleen maar dat woord. En dat u als mens behoefte heeft ook aan nogal wat andere dingen. Ja, dat kan al wel zijn, maar het is mijn afdeling niet. Als u tegen mij zegt, maar moeten we dan in de wereld niet daar waar honger is, moeten we daar dan die brood gaan brengen? Dan zeg ik, ja, maar wat doe u dan hier? Gaat het dan doen? Heb je dat voor mij nodig, dat ik daarmee instem? U hoeft mijn goedkeuring daarvoor toch niet te hebben. Als u vindt dat u dat doen moet, dan moet u dat vooral doen. Nee, daar heb ik groot respect voor, dat meen ik, als u dat doet. Serieus. Maar dat is een verantwoordelijkheid die je als mens hebt. Maar wij als kinderen Gods staan in een heel andere relatie tot de wereld om ons heen. De wereld is door God losgelaten. Wij zouden die wereld ook loslaten. God trekt ons eruit, geeft ons een andere doelstelling en leidt ons op tot een functie in de toekomst, waarbij we in de toekomst alsnog betrokken zullen zijn in het actieve werk tot uitbreiding, vestiging en het onderhoud van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar dat is niet vandaag. Vandaag is het onderweg zijn daar naartoe. Vandaag lopen we stage. En vandaag moeten we leren wat belangrijk is en wat niet. Vandaag moeten we leren wat van de wereld is en dus niet van de Heer. Vandaag moeten we leren waar de Heer belang bij heeft. En daar zouden we ons op richten. En vandaag zouden we dus ook leren leven uit wat de Heer ons geeft. Dat bespaart ons een hoop ellende en teleurstellingen in het leven ook. Want niet wij bepalen onze carrière, niet wij hebben onze eigen toekomstverwachtingen. Nee, ik weet dat u meer dan ik in de samenleving, in de maatschappij betrokken bent. Dat is ook zo, dat geldt voor de meesten van u, mag ik hopen. Dat hoop ik tenminste maar. Maar dat kan dan zijn, maar dan nog, dat is het laagste deel van uw leven. In werkelijkheid en in eerste plaats, u bent een kind van God met een hemelse afkomst, erfelijk belast dus, met een hemelse afkomst, een hemelse roeping, een hemelse erfenis, een hemelse toekomst en eigenlijk moet ik ook nog zeggen een hemelse wandel. Volgens de Statenvertaling van Filippenzen 3. Hebben we die nog? Dat is waar het primair over gaat. En toen iemand zei, ja, maar ik moet eerst nog... Toen zei de Heer, laat de doden en doden begraven. Of iemand zei, maar we moeten toch ook wat aan de armen geven. Toen zei de Heer, ja, de armen zijn er altijd wel. Als je denkt dat je dat uit kunt roeien, dan vergis je. Dat zijn wel goede bedoelingen misschien, maar dat gaat niet werken. Hoe dat komt... Nou ja, omdat niet alle mensen gelijk zijn, daar komt het door. Maar ja, het licht is uitgegaan, dus sindsdien zijn alle mensen gelijk. Ja. En denken, we moeten die armoede toch kunnen uitroeien. Nee, dat kan niet. En alle mensen zijn niet gelijk en de duivel regeert de wereld. En als er iemand aan touwtjes trekt, als van de marionetten, is het de duivel zelf en zijn personeel. Dat is wat gebeurt. En als je die God niet moet, dan moet ik u zeggen, ik ook niet. Zie? We hebben een God die onze banden verbreekt. Die touwen losmaakt, om zo te zeggen. Die ons plaatst in de vrijheid. Die wij dus zouden gebruiken om nu in vrije wil bewust God te dienen. En als je zo bij de Heer komt en zo nadert tot de troon, ben je van harte welkom... En dan ga je het onderwijs in. Het is net als bij Philips vroeger. Ik weet niet, het is nu niet meer geloof ik, maar als je vroeger solliciteerde bij Philips, dan ging je daar naar school. Philips had een eigen onderwijssysteem. Dat deden ze nog eens goed. Maar ja, voor goed, iets goed doen in deze wereld is al lang geen plek meer. Het gaat niet meer om kwaliteit, het gaat alleen om geld. Het enige wat men in de wereld nog produceert zijn geen producten van enige kwaliteit, maar het gaat alleen om geld. Dat wat op de balans komt te staan. Ik vind het zo armoedig. Dat ben ik serieus, ja. Verschrikkelijk. Maar, toch maar. Nee, je gaat in het leven om hele andere dingen. Je komt met je leeg aan, je beseft dat die wereld leeg is, dat niets enige zin heeft, dat het is ijdelheid der ijdelheden, dat is de prediker. En daarna ga je met je lege handen naar de troon, en degene die op de troon zit zal je handen vullen, die maakt je namelijk tot priester, dat is de term daarvoor namelijk, hè, handen vullen. Zoek het maar eens op in je Bijbel. Hij zal onze handen vullen, maakt ons tot priesters. Dat betekent, hij geeft ons wat te doen, geeft ons een zinnig bestaan, enzovoort. En maakt ons leven alsnog zinvol. Maar waar we ons terugtrekken in die wereld als zodanig, moet ik u zeggen, ja, dan sta je toch weer met lege handen. Maar hij roept ons op en zegt, kom tot mij. En daar bij hem geeft hij ons zijn woord. En voor zover hij onze handen vult, dat wil zeggen ons iets te doen geeft, doet hij dat nog steeds via zijn woord. Maar ja, daar zullen we straks dan maar over hebben in de volgende zitting. Als de apostel Paulus zegt, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. En hoe hij dat doet? Ja, door de implanting, dat is Jacobus dan voor dat woord, hè, en Paulus trouwens ook, door de implanting van dat woord in onze harten, in onze inwendige mens, hoe je dat maar noemen moet. Dat verandert ons van binnenuit. En waar we in de vrijheid staan, daar wordt van binnenuit dat leven geleefd naar buiten toe, drukt zich uit in werken, waarna Paulus zegt, of waarna Petrus zegt, dan wel waarna Luther zegt, ja, ik kan niet anders. Het is wie ik ben. Dat is mijn leven. Dat is waarom ik hier ben in dit leven. Dat is mijn functie, dat is mijn identiteit, enzovoorts. En dan ben je pas waarlijk vrij.